Maar goed, zonder gekken. Ik ben Peter Nieuwkerk. Ik ben getrouwd met Bonnie. Ik ben 48 jaar, 3 kinderen. Woonachtig in Bern op Zoom. En inderdaad sinds 1 december 2019 voorgangers echtpaar samen met mijn vrouw overigens in Bern op Zoom. Ik hou van Breda. Ik heb hier een aantal jaren gewoond. Dus ik zei vanmorgen al tegen Hans en Marina, ik ben bevoorrecht, want als ik hier naartoe rijd, dan voel ik alsof ik naar huis rijd. En als ik straks hier klaar ben, dan rijd ik ook weer naar huis, naar Berg op Zoom. Dus ik hou echt van Breda. Ik hou van de stad. Ik heb hier in de Haagse Beemden gewoond. Ik heb hier mijn studie gedaan aan de Hogeschoollaan. Zijn er toevallig nog meer mensen die overigens hier gestudeerd hebben in Breda? Een paar. Dus ik... In jaren gezien, hè, 5 van mijn 48 jaar lijkt het niet zoveel, maar in de bijdrage die Breda heeft geleverd aan wie ik nu ben, is het wel wat meer dan die 5 jaar. Dus ik vind het heerlijk om hier te zijn. En inderdaad, Hans, we kennen elkaar al heel erg lang en in die zin is de verbintenis met Breda ook heel erg lang. Ik ben ooit nog eens verliefd geweest op een van jullie jongere leidsters. Daar koos iemand hand voor. Maar ik heb mijn heerlijke Bonnie, allemaal gekheid op een stokje, maar ik vind het heerlijk om hier te zijn. Siewert van Linde, daar gaan we het over hebben. Wie kent hem? Een enkel handje. Ja, afgelopen weken volop in het nieuws. Misschien dan even voor degene bij wie die naam geen belletje doet rinkelen. Vorig jaar had de overheid 300 miljoen mondkapjes nodig. En die hebben 3 leveranciers uitgezocht. En één van die mannen was, althans dat was dan Siewert van Linde... En die is de afgelopen weken slecht in het nieuws gekomen doordat hij vorig jaar steeds heeft geroepen, ik heb aan die deal geen geld verdiend. En vervolgens bleek hij daar 9 miljoen euro mee te hebben verdiend en zijn 2 kompanen ieder ook nog eens 5 miljoen. Dus daar waar hij zelfs filmpjes had opgenomen van ik verdien hier echt helemaal niks aan, het is voor de Nederlandse burger, bleek dat verhaal anders te zijn. Of zou dat verhaal anders kunnen zijn? Hij heeft inmiddels gezegd dat het ook zo is, dus ik denk dat we inmiddels mogen aannemen dat dat zo is. Roept dat nu wat herinneringen op, Siewert van Linde? Wie vindt, we zitten hier niet voor een rechtszaal, maar wie vindt dat niet juist wat hij heeft gedaan? Een paar handen. En dan gaat het voor mij even specifiek om het feit dat hij heeft gezegd dat hij er niks aan verdiende, maar dat hij er wel aan verdiende. Daar gaat het eigenlijk mij specifiek even om. Het is denk ik niet verkeerd om ergens geld aan te verdienen. Maar als je dan zeg maar wel zegt dat je daar niks aan verdient en ondertussen doe je dat wel, dan zou je daar vraagtekens bij kunnen zetten. Als dat wat verder weg is, dan hebben we daar misschien een mening over. Maar stel je voor, er zou zoiets gebeuren in de gemeente Breda, in de gemeente in Jefta. En er zou hier een weldoener zijn en die zegt, ik heb mijn akker verkocht. En ik heb daar $15.000 of euro voor gekregen en ik geef die volledig aan Jefta. En stel je voor, achteraf zouden we erachter komen dat de opbrengst €20.000 was. Wat zouden we er dan van vinden? Als we een Siewert van Linde in ons midden hebben. Dat is waar ik vandaag met jullie over wil nadenken. Want dat was het verhaal waar ik aan moest denken uit Handelingen 5. En die staat op het scherm als het goed is, ja. Handelingen 5, daar gaat over Siewert van Linde. En dat is heel lang geleden dit. Dit is ongeveer, ik denk ongeveer 40 na Christus geweest. Maar in 2020 gebeurt dat dus nog steeds, Handelingen 5. En ik wil dat met jullie lezen. Ik lees dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar je hebt God zelf bedrogen. Vind ik overigens nogal een uitspraak. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen wie dit ter oren kwam schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? En ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus, Hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben staan voor de deur en ze zullen ook jou naar je graf dragen. En onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en alle die hiervan hoorden werden door grote schrik bevangen. Ik heb dit verhaal, het verhaal heb ik wel begrepen eigenlijk, want hier zit er natuurlijk een boodschap in en de boodschap is wees eerlijk. Maar ik heb eigenlijk de uitkomst van het verhaal nooit goed begrepen. We zitten in het Nieuwe Testament, we spreken over het eeuwige leven en dan is er iemand die oneerlijk is door te zeggen dat de opbrengst ook het gegeven bedrag is en vervolgens valt hij en zij, Ananias en Safira, worden eigenlijk met de dood bestraft. Het laat mij vooral heel erg met vragen achter en het liet mij met vragen achter en als dan zo'n verhaal van Siewert van Linde speelt, denk ik van ja, en ik moet aan dit verhaal denken, maar dan wil ik toch eens onderzoeken wat betekent dat nou en ik wil dat samen met jullie doen, want ik denk dat ik een antwoord heb gevonden. En dat wil ik met jullie delen. Want mijn vraag is bijvoorbeeld van, waarom nou gelijk de dood? Het is echt zo drastisch. Je kunt daar toch ook iets over zeggen, iemand leren en een soort tweede kans geven. Maar ook de vraag aan Ananias en Safira, waarom hielden ze überhaupt iets achter? Waarom hebben ze daar niks over gezegd? Ze hadden ook gewoon kunnen zeggen van, nou we besluiten 2/3 of zo. Het staat er niet in, hoeveel, hè? Maar het is niet het hele bedrag wat ze weggaven. Maar dat geeft toch ook helemaal niks, je hoeft ook niet alles weg te geven. Maar waarom wilden ze daar, ja, ze kozen ervoor om oneerlijk over te zijn. En wat mij ook intrigeerde is, hoe wist Petrus ervan? Want ze hadden dat stuk land verkocht en ze komen gelijk bij Petrus en Petrus zegt, eigenlijk, waarom heb je een stuk achtergehouden? Ik denk, hé, hoe weet hij dat? Wat denken jullie hier? Zien wij nou hier de handen, het uiterlijk van Ananias en Safira, of zien we hier het hart? Wie denkt dat we hier de handen zien, dus het uiterlijk, iemand die een gebaar doet? Uiterlijk. Wie denkt dat we hier het hart zien van? Ja, wat verschillende meningen. 1 Samuel 16 vers 7 zegt, het gaat niet om wat de mens ziet, de mens kijkt naar het uiterlijk, het gaat om wat de Heer ziet, want de Heer kijkt om naar het hart. En de Heer zag hier het hart van Ananias en Safira. Dus de mensen zagen misschien dat grote geldbedrag wat zij gaven, maar de Heer zag hun oneerlijke hart. En daarom zegt Petrus ook, je hebt niet de mensen bedrogen, maar je hebt God bedrogen. Wat zou hier nou zeg maar de rol van erkenning zijn in dit verhaal? Want ik denk dat dat wel een sleutelwoord is in dit hele verhaal. Ananias en Safira die goed willen doen en dat dus eigenlijk ogenschijnlijk ook heel zichtbaar willen maken. De rol van erkenning. Ik denk dat de rol van erkenning hier een hele belangrijke betekenis heeft. Goed willen doen, bejubeld willen worden, respect krijgen. Zichtbaar goed doen. Ik denk zo bijvoorbeeld ook dat geldbelustheid hier niet een rol speelt. Want als geldbelustzijn of als gierigheid zeg maar hier een rol zou spelen, dan hadden ze waarschijnlijk gewoon gezegd, ik geef bijvoorbeeld een 1/10 weg, of misschien zelfs nog wel minder. Dus ik denk dat dat niet, ze hadden een deel achtergehouden, dus het lijkt erop dat zij wel het, in ieder geval de meerderheid van het bedrag, hadden gegeven. Tot zover even het verhaal van Ananias en Safira, maar ik wil dat even in zijn context plaatsen, want wij kennen de uitkomst dat ze allebei dood neervielen. Maar er zit een context aan en daar vind ik, daar denk ik de sleutel te gevonden hebben van, ik zou bijna zeggen, de drastische uitkomst van dit verhaal. En die context die vinden we, dat gaan we niet helemaal lezen, maar die vinden we eigenlijk in de hoofdstukken 2, 3 en 4 daaraan voorafgaand. En ik pak er even een paar uit. Handelingen 2 vers 43... Er staat bijvoorbeeld, zij hadden allemaal het geloof aanvaard, ze bleven bijeen, alles was gemeenschappelijk, ze waren trouw aan elkaar, ze gingen trouw naar de tempel. En dat was eigenlijk ook, of eigenlijk dat was de start van de eerste gemeente. Dus je moet je voorstellen dat na Pinksteren, waar we nu ook zitten, ontstond de eerste gemeente in Antiochië. En die werd gekenmerkt door, het geloof werd aanvaard, ze bleven bijeen, alles gemeenschappelijk, trouw aan elkaar, trouw naar de tempel, er werd iets opgebouwd. In vers 47 van hoofdstuk 2 staat bijvoorbeeld, de Heer breidde hun aantal dagelijks uit. In Handelingen 3 hebben we dat wonder van die man die 40 jaar verlamd is en die werd genezen. Dus er vonden wonderen plaats, er vonden genezingen plaats. In Handelingen 4 vers 4, er staat bijvoorbeeld, van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot 5000. Dus je ziet eigenlijk vanaf hoofdstuk 2 tot en met 4 dat die gemeente geweldig hard groeit in hele korte tijd. In hoofdstuk 4 vers 21, daar staan Petrus en Johannes voor het Sanhedrin, zeg maar even voor de rechtbank. En ze wisten niet hoe ze Petrus en Johannes moesten straffen, nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. Dus er gebeuren hele mooie dingen in die 2-3 hoofdstukken daarvoor, vlak voordat dat verhaal met Ananias en Safira speelt. En dan in Handelingen 4 vers 32, die heb ik even op het scherm gezet. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. En dat woord eendracht, dat is denk ik hier een sleutel. Ze leefden eendrachtig samen. Het was het begin van de eerste gemeente. God was zijn kerk aan het bouwen. In korte tijd groeide die gemeente naar 5000 man. Er was eendracht, men gaf de bezittingen aan de kerk, aan de gemeente. En God was aan het werk. En je zag bijvoorbeeld ook in het laatste vers van hoofdstuk 4, dat gaat dan over Barnabas, die had ook een stuk grond verkocht. En daar staat dan, hij bezat een akker, die verkocht hij, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Dus ook een voorbeeld van, alles hebben we gemeenschappelijk, alles werd teruggegeven aan de gemeente. Dat is de context waarin dit verhaal zich afspeelt. En dan in één keer krijgen we dus een situatie dat Ananias en Safira komen tegenover deze achtergrond, dat er eigenlijk een soort, ik zou bijna zeggen, soort, het lijkt wel een beetje een soort perfecte gemeente ontstaat. Hè? Eendracht, bouw, iedereen gaf zijn geld aan de gemeente. Maar tegen die achtergrond speelt zich dat af. Ik heb me dus afgevraagd, wilde God hier nou een voorbeeld stellen? En wellicht is de kernvraag, de gemeente leefde eendrachtig samen. En wilde God hier wellicht die eendracht juist beschermen? En wilde God het belang ook van eendracht benadrukken? De bouw van zijn kerk werd aangetast hier door een stukje oneerlijkheid. Door onoprechtheid. Door schijnheiligheid. En misschien ook wel een stukje valse goedgeefsheid. God wilde heel duidelijk maken hier dat deze kenmerken desastreus zijn voor de groei van zijn gemeente. Er ontstond een rimpeling. Al deze zaken als, zeg maar, oneerlijkheid, onoprechtheid, schijnheiligheid, het breekt alles af. Het zorgt voor verdeeldheid. Het zorgt voor wantrouwen. Het zorgt voor achterdocht. Het zorgt voor roddel. Het zorgt voor breuken in relaties. Het zorgt voor breuken in familie. Want je moet je voorstellen dat op het moment dat er oneerlijkheid in zo'n gemeente terechtkomt, misschien brengt het ook wel anderen op een idee. Hey, ik hoef dus niet alles te geven. He, stel je voor, die dood van Ananias en Safira zou niet gebeurd zijn. He. Het zou dus, zeg maar, bedekt gebleven zijn. Dat zou heel veel teweeg hebben kunnen brengen. En dat roept bij mij ook een beetje de vraag op van, voor wie doe je nou de dingen? Doe je nou de dingen voor God of doe je de dingen voor de mens, zoals in 1 Samuel daar ook staat? Doe je het voor het publiek of doe je het voor jezelf of voor God? En ik moest even denken aan, gaan we voor de publieksfinish? Natuurlijk heb ik een plaatje van de singelloop erbij gepakt, een van de mooie evenementen van Breda. Ga je voor die publieksfinish waarbij eigenlijk de grote climax is om als eerste over die streep te komen? Of ga je voor een hele eenzame finish en dat is de volgende. Wie kent toevallig deze man? Dat is geen strikvraag. Dat is Joey Kelly. Ik heb hem ooit een keer ontmoet. Joey Kelly was ook lid van de Kelly Family. Maar Joey Kelly is ook een duursporter. Dus een marathon is voor hem niet zo heel veel. Een triathlon, dan begint het een beetje interessant te worden. Bij de Ironman, dan wordt het echt wel uitdagend. En als je hebt hier, dit is in de Sahara bijvoorbeeld. Hij was aan het vertellen dat eigenlijk dat er geen limiet is. Op het moment dat je lichaam zegt, nou kun je niet meer, blijkt het eigenlijk je geest te zijn die zegt van, ik kan niet meer, want je lichaam kan nog minstens 2 keer zoveel aan als wanneer je denkt de limiet te bereikt hebben. Maar waarom laat ik hem hier nou zien? Aan de ene kant die publieksfinish. Een van de meest dingen die mij bijbleven is, hij zei, ik heb ook meegedaan aan een wedstrijd waarbij er aan de finish niemand stond. Sterker nog, dat was de finish op de top van een berg. En er stond een heel klein vlaggetje, dat was helemaal niemand. En je moest een foto maken als je daar was. En die mocht je dan inleveren als je uiteindelijk weer zeg maar, bij de start terechtgekomen was. En toen dacht ik van, maar waarom doet iemand dat? Want toen dacht ik, ja nou toch misschien de eer dan. Hè? Dus wat me hier nou bezighoudt, ik denk dat we... Het vorige plaatje is eigenlijk wel een soort droom. Hè? We willen als eerste over die finish komen. We willen denk ik toch die erkenning hebben. We willen die snelste zijn. We willen die eerste zijn. We willen de beste zijn. We willen goed doen. En als je dan zegt van ja, ik doe mee aan zo'n race om eigenlijk aan de top van de berg alleen maar even een foto te maken. En eigenlijk zelfs geen enkele ontvangst te krijgen. Geen eer te krijgen. Geen applaudiserende mensen. Dan denk je van ja, voor wie doe je het dan? En dat is misschien toch wel een beetje ontwapenend. Want willen we de dingen ook voor God doen? Of willen we de dingen voor onszelf of voor onze omgeving doen? Er staan denk ik nog twee andere plaatjes hierachter. Nou, die komen misschien nog. Ik zoek die plaatjes... even kijken hoor. De plaatjes van de waterwegenbreder. Een plaatje met stilwater. Juist, deze. Want daar moest ik ook aan denken. Ik heb ze misschien niet helemaal in de goede volgorde gezet, Laro, sorry. Ik denk, we zijn hier in Breda, dus ik moet natuurlijk plaatjes uit Breda zoeken. Dit is de waterwegenbree hier in de Haagse Beemden. Dit plaatje simuleert bij mij een beetje die situatie van Handelingen 2, 3 en 4. Een gemeente met heerlijk kalm water, geen rimpeltje te zien, rust, vrede en ontspanning. En eigenlijk is alles wel pais en vree. Dan dacht ik, ja, maar dan komen Ananias en Safira en dan komt het volgende plaatje. Zelfde omgeving, zelfde gebouw, zelfde wijk, zelfde straat. En in één keer zie je rimpels in het water komen. En ik denk dat God daar heeft willen zeggen, maar wacht even, er wordt niet aan de bouw van mijn gemeente getornd. Ik ben Heer en Meester over deze gemeente. Ik wil dat er die pais en vree is. Ik wil dat er eendracht is. En daar moest ik aan denken. Maar nou terug naar uw eigen omgeving, misschien ook wel terug naar de gemeente Jefta, uw familie of uw gezin, uw buurt. Spelen er dingen, en dan wil ik het ook persoonlijk maken, spelen er dingen in uw leven die misschien wantrouwen opwekken? Want ik denk dat als het over eendracht gaat en als het over eenheid gaat, dan begint dat in alle eerlijkheid denk ik bij onszelf. We zijn één omdat we op dezelfde manier met dingen omgaan, omdat we eerlijk zijn tegenover elkaar. Omdat we een gemeente zijn en een gemeente zijn waar God ook weer zijn koninkrijk op kan bouwen. Spelen nou dingen die in uw leven misschien bij anderen wantrouwen opwekken of die verdeeldheid zaaien. En ik denk bijvoorbeeld aan corona. Hè? Dus ik wil hier geen schuldvraag stellen, maar ik wil een oprechte vraag stellen van hoe kunnen we met elkaar één zijn. En ik betrap me er zelf ook op dat als ik aan corona denk, dan denk ik van ja, sommige mensen die zie ik dan met een mondkapje half over hun mond hangen. En sommige die zie ik tegen de richtingen lopen, want die pijl staat toch heel duidelijk die kant op. En we hebben het over vaccineren en we hebben het over niet vaccineren en we hebben het over wappies en dergelijke. Nou ja, er is geen sprake meer van 2-spalt, maar er is denk ik sprake van 10-spalt of 12-spalt. Of hoeveel zijn het er? Dat doorbreekt eenheid. Dat breekt eenheid af. En ik denk dat dat bij ons allemaal potentieel op de loer ligt. En hoe kunnen we met elkaar zoeken naar die eenheid? Hoe kunnen we terug zeg maar, naar een situatie dat we bouwen aan Gods koninkrijk? En dat we mogen weten in wie we verbonden zijn. Dat is denk ik de kern ook van dit verhaal. En daarom wil ik hem ook graag dichtbij brengen. En mijn oproep ook voor vanmorgen is, laat er in je leven geen ruimte ontstaan om je te laten misleiden. Ik vind het best heftig zoals Petrus dat zegt in Handelingen 5 vers 3. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden? Er is dus iets in Ananias' leven geweest wat ruimte heeft gecreëerd om zich te laten misleiden. En dat zou met corona ook het geval kunnen zijn. Dat er dingen in ons leven ontstaan waardoor Satan zegt, hey, daar heb ik je te pakken, daar kan ik je misbruiken. En daar moeten we denk ik heel alert op zijn. En dat is wat ik graag naar boven wil brengen. Omdat ik geloof dat God hier in Breda, maar niet alleen in Breda, maar in Brabant, in heel Nederland en zelfs daarbuiten, aan zijn koninkrijk wil bouwen. God wil een gemeente waar eenheid is, waar de ogen op hem gericht zijn. En waar geen plaats is voor onderlinge wantrouwen, oneerlijkheid, die dingen die gebeurden in het leven van Ananias en Safira. En ik wil zo afsluiten met een gebed. Ik geloof dat dit een les is, dat God wil dat wij die eenheid ook bewaren met elkaar. Heer, het is best een ingrijpend verhaal met Ananias en Safira. En in alle eerlijkheid begrijp ik nog altijd niet goed waarom zij uiteindelijk dood moesten neervallen. Heer, maar we willen wel de les eruit halen en ik wil ook de les eruit halen dat u een God bent die vraagt van ons dat we ons richten op u. Dat we één willen zijn in u in plaats van oneenig in elkaar. Maar dat we één mogen zijn in u en dat we ook door u één mogen zijn met elkaar. Heer, ik bid dat u dat in onze harten legt. Heer, en ik wil ook oprecht zo met elkaar, Heer, ook inclusief mezelf zeggen, Heer, als er iets in ons leven is wat ervoor zorgt dat er misschien nog geen voldoende eenheid is of dat er nog groei in de eenheid mogelijk is, dan bid ik, Heer, vanmorgen zoals we hier bij elkaar zijn, dat u dat op uw liefdevolle manier in ons hart wilt openbaren. Dat u dat zichtbaar maakt op dit moment. Heer, u bent een liefdevolle God. U wilt ons vormen, u houdt van ons. En u houdt van ons onvoorwaardelijk. En dat vind ik zo mooi, Heer, om daar ook steeds aan vast te houden. Heer, dank u wel dat u ook deze gemeente hier in Breda zegent. Dat u Jefta zegent. Ook de mensen die er vandaag niet bij zijn, die willen we er zeker bij betrekken, Heer. Zegen deze gemeente in Jezus' naam. Amen. Tot slot denk ik van, wat kan ik nou als ezelsbruggetje meegeven? Broeders, eenheid door alles. Ik denk dat die heel makkelijk te onthouden is, want klik nog maar eentje door. Breda, broeders, eenheid door alles. Amen.